Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij gemeente deze eredienst vervolgen om met elkaar te zingen uit Psalm 66, het vierde vers. Looft, looft een Heer der lege scharen, o volken, heft een lofzang aan. En wat er verder uit volgt, het vierde vers van Psalm 66. Dan lezen wij vanavond met elkaar allereerst een gedeelte uit Psalm 68, en wel de verzen 1 tot en met 21 willen we in aansluiting op de schriftlezing dan eerst zingen uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat daar verder uit volgt, is daarna doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin. Uitvoert die in boeien gevangen zijn. Maar de afvallige wonen in het dor. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt. Toen gij daarheen trad in de woestijn. Daverde de aarde. Ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendigen, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij die tussen twee rijen van stenen. Zo zult ge toch worden als vleugelen ener duiven overdekt met zilver en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Zalmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagenen zijn tweemaal 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Bij belijdenis van ons geloven en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, vanavond hoop ik u andermaal met Gods hulp het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 68. En daarvan de laatste versen die we zo even met elkaar hebben gelezen. Psalm 68, vers 20 en 21. Geloofd zij de Heere. Dag bij dag overlaat hij ons, die God is onze zaligheid. En wat verder volgt in het 21ste vers. We willen God zegen daarover bidden. Heer, ook niet minder als vanmorgen weten we ons ook vanavond andermaal zo steil en diep afhankelijk van uw onmisbare zegen. Vandaar dat wij allereerst ook tot u weer de toevlucht nemen in het gemeenschappelijk gebed. Niet slechts naar goede gewoonte, maar omdat we ons ook min of meer daartoe door de nood gedreven weten. In het licht van het belijden van zo even, wat wij ook persoonlijk en als gemeente mogen begrijpen, in het geloof van uw voorzienigheid, in het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof dat we ons mogen buigen over die bekende schriftwoorden, die we min of meer ook door de psalm in de berijming ontlenen als zeer vertrouwd, maar dat ze uitgerekend vanavond onze aandacht vragen. Dat we eerder ons al voorgenomen hadden om de rouw neer te leggen, uit te spreken voor uw aangezicht. Vanmorgen hebben we de bedroefde families in onze omgeving en in de onmiddellijke omgeving daarvan al benoemd. Met de diepe rouw en de grote levenssmart waarin zij zich gedompeld weten. En kort voordat wij deze dienst begonnen, werden we ook in kennis gesteld van ook anderen die in rouw gedompeld werden op de plaats waar wij wonen en kerken. We denken daarbij ook aan een van onze ambtsbroeders uit een van de plaatselijke kerken, van wie we ook allen weten dat hij zeer ernstig ziek is. En niet minder, Heere, zullen we ook onze eigen moeite en zorgen meedragen. Daartoe worden we immers opgeroepen, niet passief, maar geestelijk ook actief, mee te bidden, mee te strijden als wij tot u komen om uw verbeurde zegen over de bediening van uw woord van u af te smeken. En daarin ook u te vragen of u ons wilt vertroosten als vanuit uw heiligdom. In de dag der benauwdheid. In de dag waaraan we misschien ook nu zo indringend worden herinnerd. al of niet daar al eerder bij bepaald geworden. Heren, zo dragen wij de rouwdragende families. In Oldgensplaat, in Ridderkerk, in Rotterdam-Zuid aan u op. U weet welke zware slag hen al ruim een week geleden trof. Maar nu verkeren zij aan de vooravond van de dag waarop de begrafenis naar alle waarschijnlijkheid onder grote belangstelling in Ridderkerk Slikkeveer zal plaatsvinden. Wat kan er tegen die dag en tegen die zware gang worden opgezien? Heren, wat wordt er van ons, zo ze ons uw hulp en ondersteuning zou onthouden? En daarom bidden we ook met en voor elkaar, Heren, of u en ook kracht wilt geven naar het onbeschrijfelijk grote kruis dat zo op het alleronverwachts op hun schouders is gelegd. Te zwaar om hun eigen kracht ook te torsen. Zeker als het verlies zo groot is, Heren. Het ontbreekt ons aan woorden, gedachten en zelfs gevoelens bij benadering om te zeggen hoeveel pijn dat zal doen. Littekenen die nooit meer zullen worden uitgewist. Een kind te moeten verliezen is al onzegbaar groot. Maar kleinkinderen en kinderen in meervoud op één slag zo'n tragisch ongeval ten grave te moeten dragen is eigenlijk boven onze menselijke krachten. Heren, wil dan ook morgen uw knecht in het bijzonder die op voor te gaan in de rouwzame komst ook alles geven wat hij nodig heeft. We voelen elkaar daarin zo aan dat we dan nog meer als op de gebruikelijke tijden uw hulp van boven zo nodig hebben om recht te doen aan uw woord. In vertroosting, in vermaning, in ernst en gedrevenheid. Om een woord te hebben voor de overlevenden. Die nog staan voor die geweldige levenswissel die ons allen nog scheidt vanuit de tijd naar de ontzaglijke eeuwigheid. Heren, maak het waar, dat wat een mens van nature niet bevatten kan, maar toch zo heerlijk waar is gebleken te zijn, dat het beter is te gaan in het klaaghuis dan in het huis van de maaltijd. Want de wijze zal het in zijn hart leggen. En het hart der wijzer zal er door gebeterd, gesterkt en vertroost worden. Heren, er is een tijd om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. Hoeveelen in ons midden dragen daar kennis van. En het levensleed ook in hun eigen hart mee. Wat kan het oude verdriet dat nooit verjaart weer bovenkomen als in het dienst van vanavond. Als we juist ook onbedoeld en totaal onverwacht stil zullen staan bij u. En de kennis van u als de God van volkomen zaligheid. Bij wie uitkomsten zijn, bij het naderen van de dood. In dat opzicht dragen we ook onze ambtsbroeder dominee Harkema aan u op. Heer, het zal de gemeenschap al doorgegaan zijn, ook al is het lange tijd verborgen gebleven. Al het leed dat iedere dienaar vroeg of laat ontmoet. In het ambtelijk werken, de gemeentelijke pastorale zorg dringt ook vroeg of laat in eigen pastorie, woning, in eigen hart en huis binnen. Ook wij spreken vanavond als een sterfelijk mens tot degene die eenmaal sterven gaan. En als een dienaar ook naar de mens gesproken ongeneeslijke kwaal in zich omdraagt, komt dat nog eens in grote kracht terug op het hart van een herder en leraar. Heb ik voldoende gewaarschuwd? Heb ik voldoende genodigd om in te gaan door de enge poort die tot het leven leidt? Is in mijn bediening ook de Heere Jezus gehoord en opgelicht als de grote herder der schapen die de zijne roept bij namen? Zij kennen zijn stem en volgen hem. Heere, deze broeder heeft dezelfde genade nodig als wij allen. Daarnaast is er ook een emeritus predikant onder ons, dominee Gielen, die gisteren zijn vrouw moest verliezen. En dan is er nog veel wat voor ons verborgen is, ook na een smartelijk ziekbed. Heere, gedenk ook aan hem en zijn gezin, de komende week als ook de gang, maar nu anders als ooit tevoren in hun leven, naar de dode akker zal moeten worden gemaakt. Heere, onder welke indrukken komen wij vanavond in uw huis en stellen we ons ook in dit ogenblik voor uw heilig aangezicht, met de bede of u ons in alle dingen wilt leiden, ook nu spreekt en roept de voorrang van veel wat nog meer aandacht verdient. En we kunnen het slechts aanstippen, zoals het ook vanmorgen slechts bleef bij benoemen, die zorgen omtrent het geheel van het kerkelijk erf, het synodale werk van onze eigen kerken in de komende vergaderweken, maar ook de moeite waarin we ons gewikkeld weten als land en volk van Nederland. Heren, wat een zorgen alom. En daarin hebben we gedurig de wijsheid van boven nodig. We weten ook niet wat deze week ons weer brengen zal aan verrassing, aan ontgoocheling, aan dingen waar we beslist niet mee gerekend zullen hebben. Heere, gedenk ook aan hen die misschien zowel vanmorgen als vanavond niet bij namen geroepen zijn, maar die we ook een plaats geven in onze voorbeden. Aanschouw de moeite en het verdriet bij de rouwende onder ons, bij de weduwen, de wedunaren, en die gezinssituaties die weten wat het is om een kind voor te hebben zien gaan. Of misschien wel meerdere kinderen, u weet het, Heere. U kent ten diepste de noden en de gevolgen in het verwerken van de rouw ook tot hiertoe. En daarom slaan we ook niet minder als vanmorgen ook nu ons oog en hart tot u omhoog met de stille bede om uw genadige ontferming. Opdat en totdat u ons uw genade zou willen bewijzen, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer en het dienstmaag haar ogen slagen heeft op de hand van haar vrouw. Zo slaan wij gemeenschappelijk het oog op tot u en aanschouw onze smart, Heere, dat het droge onze tranen, waarvan wij vurig wensen en bidden dat ze in uw fles vergaard mogen worden. Uit genade alleen. om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 68, de versen 1 en 2. De Heer zal opstaan tot de strijd. En wat er verder volgt uit het eerste en tweede vers van Psalm 68. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst des Heren af te zonderen. Gemeente, na het amen op de prediking willen we straks ook uit dezezelfde psalm die wij vanavond in het kort mogen overdenken, aansluiten als amen op de prediking vanuit de 10e vers: gelooft zij God met diepst ontzag. En we zullen dat doen anders als anders, omdat het eigenlijk allemaal gaat, ook vanavond, om de uitleg en uiteraard ook de toepassing van deze overbekende woorden die we onze tekstversen aantreffen in de versen 20 en 21. Om dan onszelf eens af te vragen of we ook verstaan, want wie kent deze psalm niet uit het hoofd, of dat wel in overeenstemming is met dat wat wij hebben gehoord in de prediking van vanavond. Want de dingen bezingen of de dingen beleven, dat zijn twee totaal verschillende werelden. En op dat laatste komt het toch aan. We laten ons elkaar bij voorbaat er dan ook op mogen voorbereiden. Om van nu af aan ook goed te luisteren. Voldoet ook deze berijming aan de inhoud van de psalmverzen zoals we die vinden, let wel, in Gods openbaring. Hoe weinig zijn we echt doordrongen van de zegen van de psalmen, de liederen Israëls, die God ons gegeven heeft. Wat een schat aan vertroosting, wat een rijkdom van Gods genade. En begrijpt u me alstublieft goed. Toch vragen we ons vanavond met het oog op de berijming ons toch af: stemt deze overeen met het woord dat we zo even hebben gelezen en waarnaar wij nu willen gaan luisteren? Let wel, wij hechten aan de berijming die onder ons gebruikt wordt. Maar toch hebben we ook de berijming, gelijk als alle vertalingen van welke naam dan ook, te toetsen aan de bron zelf. En dat is het woord van God dat vanavond voor ons open ligt. En daarom komt het ook aan op nauwkeurig luisteren. En als u met die intentie ook vanavond weer bent opgekomen, dan zult u dat weten. En jullie, jongelui, ook als het goed is, luisteren, dat is eigenlijk een gave. Een geweldige opgave ook, gelijk het ook gezegd moet worden van het preken. Ook dat is een gave die altijd weer spanning met zich meebrengt. Heb ik de juiste woorden gebruikt? Heb ik me op de juiste manier ook uitgedrukt? Is de boodschap begrepen? En kan ik worden gevraagd om rekenschap te geven? Niet dat ik mensen verantwoording schuldig ben, maar wel verantwoordelijk voor het woord zoals het door mij bediend is aan hem die riept tot deze wonderlijke dienst. Welke spanning kent de dienaar dan bij het aansnijden van zoiets vertrouwds? Wel de spanning dat hij meer zich laat leiden door degene die zijn opgekomen om te horen, dan dat hij zich bewust is en blijft dat hij geen dienaar van mensen is, maar dienaar van het woord. En de woorden Gods te spreken. Niet te willen beantwoorden aan wensen of verwachtingen, hoe goed bedoeld ook van de kant van de gemeente, maar ons allen te schikken onder het alleen wijze woord van God. Immers, ik lees ze weer niet opnieuw voor, ze zijn ons overbekend, vers 20 en 21, die geven onze bepaalde verwachting juist. Ik sta nog met de psalmbundel in mijn hand, om deze reden, omdat we allemaal weten wat we straks zullen zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. We laten ons eerst luisteren voordat we dat straks misschien toch weer anders, als amen op de prediking ten gehore zullen brengen. We gaan eerst luisteren naar het woord, dat is immers de juiste volgorde. De psalmen zijn ons gegeven als aanzet tot de prediking, maar ook als een reflectie op het gepredikte woord. Wel, dan moeten we samen luisteren, dienaar en luisteraar, naar het woord van de Heere, waarin hij ons een schat aan onderwijs geeft. Die schat die alleen door genade kan worden verstaan en beleden. In de beproeving ook mag worden beleefd. En in de laatste plaats ook bij het naderen van de dood bewaarheid. Gemeente, ik ben me ervan bewust, het gaat vanavond over hoge en diepe dingen tegelijk. Wie zal het vanavond niet raken? En dat is natuurlijk ook Gods werk. God, de Heilige Geest, kan alleen het zo maken dat we allen vanavond ons erbij betrokken weten en ook ons aangesproken zullen weten. Ja, wat meer is aangeraakt in ons innerlijke leven, zowel de jongeren als de ouderen vanaf hiervoor tot bovenaan de gaanderij en allen die ons horen door middel van de kerktelefoon. Want het is een boodschap die alleen door genade kan worden beleden. In de beproeving wordt beleefd en bij het naderen van de dood zal worden bewaarheid. Het is toch niet te veel gezegd dat psalm 68, wel alle psalmen zijn ons lief en dierbaar, maar er zijn psalmen die wij rekenen tot onze lievelingspsalmen. Ik heb zelf in een gezin van meerdere kinderen meegemaakt toen ze nog klein waren, dat wanneer ik ook vroeg aan de kinderen in de tijd van zaamslag, dat onze oudste zoon Ruben, u zelf, vader, altijd zei, als we achter het oude harmonium nog stonden, welke psalm zullen we zingen? En hij als jongetje van 8 al zei, geloofd zij God met diepst ontzag. De bruiloftsviering hebben we hem daar nog eens aan herinnerd. Daarom is het niet alleen een zaak voor ouderen, maar ook jongeren kunnen al van jongs af aan geraakt zijn door deze of andere psalmen. Psalm 68 is er een van de vele anderen, niet alleen gemakkelijk in het gehoor liggen, maar ook vanwege de woorden die ze ons aanreiken. Wel, boven de psalm in Gods woord staat lof en danklied voor de overwinning. Dat geeft iets aan van de achtergrond van ook het tekstverband. Maar zo ongeveer halverwege de omslag, ik ben erop gehouden met het lezen van vers 21, gaat het vanuit de diepte naar de hoogte. Geloofd zij de Heer. Hoe goed is het om onze God te prijzen. Maar we vragen ons af of wij allen ook vanavond in dezelfde mate in mee zullen kunnen komen. Waarom is het zoveel waard om God te loven en te prijzen in ons levenslied, zoals Psalm 146 ons dat laat zeggen, terwijl ik nog ben. Als het leven ons wijst op de goede en nooit genoeg te waarderen gaven van het te mogen leven, dan worden we als vanzelfsprekend geroepen om onze God die eer te bewijzen die hij waard is om te ontvangen. Maar als we nu goed, nauwkeurig kijken en luisteren naar de plaats waar we deze woorden met elkaar zo even hebben gelezen, in nauwe verbondenheid met het antwoord wat we straks hopen te geven, dan voelen we onwillekeurig wel aan, hier vind ik iets in de psalmbundel wat ik niet vind in de onberijmde vorm. Waarom is de Heere waard om geloof en geprezen te worden? En dat zelfs met diepst ontzag. Wel, dat zegt de berijming in de tweede en het derde versregel van vers 10. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Maar in onze tekst zoeken wij tevergeefs naar die gunstbewijzen. En ik denk dat er velen vanavond zijn die juist daar, misschien wel al eerder in hun leven mee, in de knoei kunnen komen. Is er in ons leven alleen maar sprake van Gods gunstbewijzen? Is de Heere dan niet eenzijdig het waard om van alle schepselen die lof en eer te ontvangen? Hij doet immers aan alle schepselen wel. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Wie zou dat durven ontkennen? Al wat adem heeft, love de Heere, zo eindigt toch ook de psalmbundel. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Wie zou dat durven ontkrachten? Maar is dat waartoe de psalm zelf vanavond oproept? En de vraag zo te stellen geeft ons al direct veel stof tot nadenken. Wat kan de berijming, de opstellers van de berijming eigenlijk bedoeld hebben om het zo onder woorden te brengen? Is hier juist niet grote voorzichtigheid geboden, bescheidenheid ook en geestelijke terughoudendheid? Hoeveel zullen het vanavond niet, als we wat verder zijn gekomen in de prediking, ook de grootste moeite hebben om daarin mee te denken en mee te zingen straks. O, niet dat ze goden iets ongerijmd zouden durven toeschrijven, gelijk Job dat ook niet waagde om te doen toen hij kwam tot die geweldige lof op Gods genade. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ik meen dat ook Job 1, vers 21 en volgend op een van die rouwadvertenties in de afgelopen week stond uitgeschreven. En er zijn er ook ongetwijfeld in uw midden, zo ver en zo lang als ik u mocht volgen, die ook weten dat het niet vanzelfsprekend is om in dagen van rouw en verdriet tot die toonhoogte te klimmen. Daar is genade voor nodig. Hoeveel leed, hoeveel verdriet is vanavond bij elkaar aangeschoven in één en dezelfde kerkbank. Het uitnemendste in elk mensenleven is toch moeite en verdriet. Is het dan wel vol te houden? Dat wij recht doen aan het woord als we het woord zo vertalen naar de berijming. Dat de Heer ons dagelijks overlaat met zijn gunstbewijzen. U voelt wel aan waarom ik de eerste gedachte als volgt onder woorden heb gebracht. Het kan slechts door genade worden beleden. En juist in de beproeving ook worden beleefd. Het zal u misschien verbazen, maar toch moet ik u de werkelijkheid voorhouden. Dat Psalm 68, hoe overbekend ze ook mag zijn, van het eerste tot het laatste vers en ook in al de versen in de berijming, behoort toch niet tot een van de gemakkelijkste psalmen. U kunt dat vinden in een keur van Bijbelcommentaren. Daarover zijn alle schriftuitleggers, ik bedoel dus betrouwbare, ik zal maar zeggen gereformeerde schriftuitleggers, het hartelijk met elkaar eens. Vele woorden die vooraf zijn gegaan aan onze tekstversen 20, 21 zijn of haast onvertaalbaar, ook al hebben onze statenvertalers met behulp van de kanttekeningen toch zo'n hoogst mogelijke duidelijkheid willen verschaffen. Sommige uitdrukkingen zijn ook zelfs onverklaarbaar en daarmee moeilijk verstaanbaar. Er is daarom ook haast geen tweede psalm in het psalmenboek aan te wijzen waar al zoveel over geschreven en al zoveel over nagedacht is als uitgerekend deze 68ste psalm. Daar kijkt het merendeel van u wellicht van op, maar het is toch waar. Kennelijk ligt er iets in deze psalm opgesloten wat zich nauwelijks in menselijke bewoordingen laat uitdrukken. Het gaat hier dan ook meer niet om het verstaan met het hoofd, maar het verstaan, het gelovig verstaan met het hart. Bij alle onbegrepen klanken blijft het dan ook nodig om ook in dat opzicht Gods tijd te verbeiden, om in de kennis van de zaligheid die God ons in deze weg ook wil schenken, door de kennis van hoofd en hart, een zeker weten en hartelijk geloven, vaak daar levensbeproeving en louteringen door het lijden voor nodig zijn. Alle dingen moeten immers mede werken ten goede. En zo komen we dichtst bij de kern die tot het verstaan van de boodschap van vanavond leidt. Niet voor niets zei ik enige minuten geleden al, er staat boven een lof- en danklied over de overwinning. Van ouds is dit lied, en dat hebben we al uitgezongen als inleiding op de prediking en de berijming van vers 1 en 2, een strijdlied. En wie een beetje thuis is in de vaderlandse geschiedenis, om er dicht bij huis te blijven, in de situatie waar ook vervolging omwille van het geloof in ons eigen vaderland een aangrijpende werkelijkheid was, in de tijd van de geuzen, in de tijd dat de eerste hugenoten ook van huizenhaard gedreven en ontkoming zochten ook in het rijk van de zeven verenigde Nederlanden, hadden ook die vluchtelingen omwille van het geloof psalm 68 verkoren tot een strijdlied dat een uitzicht gaf boven eigen krachten uit op de overwinning. In een ongelijke verhouding, want het is immers Israëls God die krachten heeft en geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En we weten dus uit diezelfde geschiedenis van geloofsvervolging dat de hugenoten het als volgt hebben vertaald. God staat op, zijn vijanden verstrooien zich, voor zijn aanschijn vluchten zij die hem haten. Te midden van de vermelding van Gods majesteit en Gods handelen in de geschiedenis van deze wereld, maar ook in het lijden van zijn volk, zeg maar, ten aanzien van zijn werk, gegeven aan zijn duurgekochte kerk, is de dichter David langzaam erachter gekomen dat het woord verschillende geheimen bergt. Overweldigd door die blijde geloofsjubel en de diepe dankbaarheid die zijn hart vervulde en zijn ziel ontroerde, kon hij ook niet onvermeld laten dat zowel één en dezelfde God die ons leven leidt in al zijn wegen, ook dezelfde is die de mens lasten oplegt. Dat staat eigenlijk in onze grondtekst. Gelooft zij de Heere, dag bij dag legt hij ons lasten op. Soms te zwaar om te dragen. Dat is de bedoeling van het grondwoord dat is vertaald in onze vertaling in het overladen. En ik zal met De Duitse Bijbelvertaling van de hand van Luther, u weet, die reformator die ernaar gestaan heeft. Het woord voor iedereen begrijpelijk te maken, zelfs voor de gewone man op de straat, heeft ons letterlijk, ik citeer uit die Duitse vertaling natuurlijk wel weer vertaald, in de onze het volgende. Ik zal het langzaam, ik hoop duidelijk verstaanbaar, opdat de boodschap waarop wij verder willen doordenken, ook voor jong en oud ineens glashelder mag worden. Luther vertaalde onze tekst versen 20, 21 dus als volgt. Gelooft zij de Heere dagelijks. God legt ons een last op, maar hij helpt ons ook. Wij hebben een God die helpt en de Heere, Heere, die van de dood verlost. En we hoeven echt geen kennis van de Hebreeuwse taal te hebben om aan te voelen en te aanvaarden vanavond dat deze omschrijving, vroeger spraken ze zelfs van een parafrasering van de Heilige Schrift, recht doet aan de grondprincipes van Gods openbaring. God legt de mens lasten op. Maar bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Zo heeft David dat ervaren. Zo heeft David dat ondervonden. En één blik op de volgende Psalm 69 maakt het ons ineens duidelijk dat wij de schrift niet verdraaien en dat wij ook geen onrecht doen aan onze berijming, maar dat we de schrift aan het woord begeren te laten. Psalm 69, waar David in grote moeite is terechtgekomen. Hij gebruikt daarvoor een aangrijpende beeldspraak om zijn zielentoestand te typeren als gezonken in een kuil van modderig slijk. De aanvechting is door hem ervaren als de diepte der wateren en de vloed hem overstromen zou. Hij is vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben hopende op mijn God. Ik heb ooit meegemaakt in de tijd dat ik werkte en woonde op Urk, dat een jongetje van 2,5 jaar, Christiaan, op de dag van de verjaardag van onze kinderen, het wordt aanstaande woensdag 6 oktober, dus precies 16 jaar geleden, verdronk. En zijn moeder had een moslimachtergrond, Fadila, getrouwd met een rasurker Hein Bakker. En ze was even boodschappen wezen doen. En ze miste toen Christiaan. En ze dacht even dat hij ontvoerd was door haar ouders of andere familieverwanten. Die vrees achtervolgen daar altijd. Belijden is afgelegd in een van onze kerken, de Ebenezer gemeente. Met angst liep ze naar buiten. En het was een vijver waar in de herfstmaand veel kroos lag. Tegen broeder Talen zeg, ongeveer tegenover de woning van broeder Hoekstra, dan kan hij zich die plaats op Urk wel indenken. Dat ventje was vanaf het gras de sloot opgelopen, al was het gras, en verdronken. En toen we bij Fadilla, een diep bedroefde moeder, kwamen, en ik sprak net over voorzichtigheid, voorzichtig vroegen aan haar hoe ze dat nu kon verwerken en verstaan in Gods leiding in haar leven. Ze was overtuigd, christin geworden. Toen wees ze op deze psalm en ze las de eerste verse voor die ik zo even ook gedeeltelijk heb gelezen. En dat als zo'n slag je even tevoren heeft getroffen. Doch ik ben hopende op mijn God. Wel, gemeente, dat is nu de praktijk, denk ik ook, van de genade die ons geschonken moet worden. En ook alleen in de dalen van onze levensbeproeving, waar de slagen kunnen vallen, door ons ook worden beleefd. God legt ons lasten op. Maar bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Kijk, er is een oorzaak voor alle dingen en die ligt ten diepste in onze zonde en in onze gemeenschappelijke afkomst door de val van Adam in het paradijs. En het moet niet een cliché worden als we zeggen op de bodem van alle vragen ligt des wereld zonde, schuld, maar daar is voor eens en voor altijd alles mee gezegd, niet als een koude en een kille constatering, maar wel om daarmee te rekenen, als we de omslag maken van onze eerste naar onze tweede gedachte. Als God ons ertoe verwaardigen mag, bij willekeurig welk verlies dan ook, toch te zeggen dat het onrecht bij hem niet en nooit gevonden wordt. Zijn doen is enkel majesteit en aanbiddelijke heerlijkheid. Maar u voelt wel aan, bij lange na niet zal iedereen daar vanavond ook inzelfde mate mee kunnen komen. Gods lof te bezingen gaat ons misschien veel gemakkelijker af als ons leven tot hiertoe eenzijdig in voorspoed verliep. Toch moeten we dan ook de kanttekening blijven plaatsen dat het geen natuurlijke vanzelfsprekendheid is dat de vrucht van deze dankbaarheid en de uiting ervan ook groeit op de akker van ons hart. God te loven en zijn goedheid te prijzen als het gaat stormen in ons leven en de watervloed als David in Psalm 69 ons dreigt te overstromen. Als het water ons overstroomt, als door de gangboorden van ons levensschip ons dreigen te verzwelgen. Wat komt het er dan op aan? Ook te doorleven wat al de betroefde kinderen Gods in oud en nieuw verbond ook ons hebben laten horen. Noem ze maar. Asaf in een van de psalmen, Job als de grote leider van het oude verbond, Jeremia in de tijd dat hij de klaagliederen heeft gedicht. En wat dacht u van de grote kruisdrager zelf? Onze Heere Jezus Christus. Heeft hij al zijn discipelen alleen niet die hij bij name heeft genoemd tijdens zijn leven? Maar alle die ook door het woord van hem tot het discipelschap zich geroepen weten, dat de navolging alleen maar mogelijk is in het verloochenen van onszelf. Om te leren hoe groot het geheim is dat wat het dankgebed bij de doopgebeden ons al heeft gezegd en geleerd. Ons levenskruis vrolijk te leren dragen. We bidden het misschien altijd in grote onnadenkendheid. Maar het kan terugkeren. Het kan terugkeren. Het kwam vanmorgen nog mijn gastadres even te spraken. Omdat ze weten van mijn Urker-achtergrond, althans ambtelijk gezien. Komende week zal de rechtszaak worden behandeld van de jeugdige moordenaar van Dirk Post. En vroeg men vanmorgen, kent u die jongen ook of hebben die jongen gekend? Ik heb ooit die jongen gedoopt. Dirk Post. Dan denk je nog wel eens, ook al is daar zoveel jaren tussen, ook toen heb ik gebeden met de doopouders, dat dit kind eenmaal zonder verschrikking voor de rechte stoel van Christus zal kunnen verschijnen. En u weet, dat zal ook hier vaste gewoonte zijn geweest, dat we altijd door de boodschap van het doopformulier, en zeker in de gebeden ook als gemeente weer tot een nieuwe gehoorzaamheid worden geroepen. Vermaand en verplicht zelfs om die klassieke woorden te gebruiken. In het doden van onze oude natuur, in het opstaan tot het nieuwe leven, de wereld te haten en de zonde te verzaken, om navolgers Gods te zijn. De doop en het verbond verplicht ons ertoe ook vanavond. Zo iemand achter mij wil komen. Wel, David leert ons hier duidelijk dat aan het loven van God gaat het geloven vooraf. Job is al genoemd. En voor Job zijn niet alleen de woorden die ik even aanhaalde, maar ze gingen ook vooraf aan dat diepe belijden. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? En als dat onze persoonlijke doorleving is van deze schriftwoorden, dan weten we van geestelijke bescheidenheid en van voorzichtigheid, van nauwkeurige bedachtzaamheid. En dan komen we op de toonhoogte van al de Bijbelheiligen. Als we ze treffen op de puinhopen van het toenmalige kerkelijke leven. Als Jeremia in zijn klaagliederen ook komt tot die hoogte van het geloof, zei God. Anders als deze psalmist. Maar met dezelfde intentie, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn geworden en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben gekend. Zij zijn alle morgen nieuw, zijn trouw is groot. Dan heeft Jeremia wel daaraan vooraf laten gaan. De ellende waarin hij niet minder als door Gods hand zelf terecht was gekomen. Ik ben de man die ellende heeft gezien, is het begin van Klaagliederen 3 immers. Door de roede van Gods verbolgenheid, en zo gaat het door, totdat hij uit de diepte van de doorleving van de ellende komt tot dat gevleugelde woord. En ook die lof mogen we nooit loskoppelen van het eerdere, zo ook vanavond niet. Geloofd, zij de Heer, dag aan dag overlaat hij ons. Of kunt u mij ergens in de Bijbel één aanwijzen die niet in het geloof beproefd is geweest? Ik weet wel, het is een gewaagde uitdrukking, en toch laat ik hem u horen. Eigenlijk kan er nauwelijks sprake zijn van waar geloof, als er nooit in ons leven de bevindelijke kennis gekomen is, door welke slag dan ook, die in ons leven moest vallen. Begrijp me goed, gemeente. Daarmee snijd ik Gods genade niet in uw leven af. Maar juist om u aan te sporen. Het woord spreekt toch zo overduidelijk dat er niet alleen kinderen Gods zonen zijn, maar ook bastaards. De Heere kastijdt degene die hij lief heeft. En hij beproeft zijn eigen werk. Ook al weet ik, als de kastijdingen daar zijn, dan zijn ze geenszins een zaak van vreugde. Ook dat is waar en vermeldenswaardig. En eerst daarna door het lijden gelouterd, door de nacht van velelei beproevingen wellicht ook, werpt zij van zich een vrucht. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Wel zoek eens in de schrift, de gemeente, of er één bijbelheilige is geweest die nooit is beproefd. Zelfs van de vader alle gelovigen, Abraham, lezen we immers. Dat er momenten aanbraken in hun leven dat hij ook aarzelde, twijfelde. En toen moest God ook opnieuw weer inbreken in zijn leven met de belofte van zijn woord. En zo kan het wel eens zijn dat we in voorspoed moeilijker Gods hand kunnen zien en ontdekken in ons leven dan in dagen des kwaads. Althans wat wij benoemen als zogenaamd kwade dagen. Maar hoe vaak is het al niet bevestigd in dagen van ontzaglijk levensleed dat de gevoelige tegenwoordigheid van Gods ontfermende liefde in Christus tastbaar aanwezig was in het rouwhuis, in het klaaghuis, in de rouwsamenkomst op de dodenakker. Is het wellicht vanuit dat gevoelen dat David het niet kon nalaten de naam des Heren aan te prijzen? Alleen Psalm 69 legt de getuigenis van af. Wie kent niet die vele andere momenten om er slechts één uit te lichten? David notabene. De man naar Gods hart. Op de puin hopend te zich klag. Alle wegen schenen afgesneden, doodlopend te zijn. En vanuit de diepten der ellende horen we dan diezelfde David roemen in Gods goedheid. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. David kon uiteindelijk ook niet er het zwijgen toe doen. En dat doet hij hier ook niet door het leven wijsheid tot zaligheid verkregen. Door het lijden gelouterd en geproefd, beproefd. En hij is beter uit deze levensstrijd tevoorschijn gekomen. Vandaar dat hij even de adem inhoudt. En zo heb ik het ook zo even proberen met u te lezen. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. En dan staat er in onze vertaling Sela, ik lees dat nooit. We zijn ook niet verplicht dat te lezen. Ook daar hebben de schriftuitleggers al hun hoofden over gebroken. De een leest het en daar kan niets kwaads van gezegd worden. Maar ook als we het overslaan en even een rustpauze, want dat houdt dat woord in feite in acht nemen, dan doen we meer recht aan de betekenis van het verband tussen deze twee beide versen, als dat wij Sela tot driemaal toe in deze 68e psalm ook terug te lezen. Wat is er van de bedoeling? Wel, David mag nu in dat slotakkoord komen tot de toonhoogte van de lofprijzing van Gods genade. Die God die ons beproeft, uit wiens zelfde hand wij zowel het goede als het kwade ontvangen. Voor- en tegenspoed, zoals onze belijdenis dat ook leert, tot onze vertroosting. Uit Gods vaderlijke hand zelfs. Uit de doorboorde handen van Christus, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen komen ons niet bij geval, maar uit Gods vaderlijke hand ons toe. Die God mag David te volgen aanprijzen en hij mag dat geven met alle kracht die in zijn ziel tot ontlading is gekomen. Die God die ons beproeft. Die God die ons lasten oplegt. Die God die nooit slaat uit lust tot plagen. Maar opdat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En dan voelen we gemeente niet alleen op ons de preekstoel, maar ook in uw kerkbank en thuis aan de kerktelefoon. Onze beperking om te beantwoorden aan die zeggenskracht die verborgen ligt in de dynamiek van Gods evangelie. Als het moet worden uitgezongen dat de Heere, een God van volkomen zaligheid is. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En dan voelen we hoe we straks ook de begeleiding van het orgel zo nodig hebben. Omdat muziek en zang meer in staat zijn, ook als Gods gave, om meer uit te spreken dat ons bidden en danken en denken overstijgt op de toonhoogte van de liederen Israëls. Geloofd zij God met dieps ontzag. Die mogen straks ook wel alle registers van onze ziel worden opengetrokken door het werk van Gods Heilige Geest. En mogen de snaren van onze ziel ook wel afgestemd te worden om in bewustheid te zingen naar de schriften wat de bedoeling is ook van de overzetting van onze berijming. Die God is één en dezelfde, een God van volkomen zaligheid, die ons kastijdt tot ons nut, is ook dezelfde Heere die ons psalmen geeft als in de nacht van de beproeving. Schijnen mij uw wegen duister, ach, ik vraag u niet waarom. Hij is al treft u het fels verdriet. Hij is de getrouwe wachter Israëls, die in dagen van rouw en bestrijding uw voet voor wankelen wil bewaren. Zo wordt Psalm 68 echt een geloofslied. Niet alleen practicaal als een lof- en danklied op de behaalde overwinning, maar ook in de goede strijd van het geloof. Om de duivel geen plaats te geven als die grote mensenmoordenaar, de bestrijder van de beginnen af, is het ook dat God gezegd heeft. Opdat hij wijken en zwijgen, ja vluchten voor het aangezicht van de Heere Zebaoot, de God van volkomen zaligheid, ook als hij ons aanvalt op ons godsvertrouwen, juist als we door emotionele droefheid zijn afgezwakt. Waar is God, op wien gij betrouwde en aan wie ge uw zaligheid had toevertrouwd? God is een God van volkomen zaligheid. En dan maken we van Gods handelen zeker geen karikatuur. Hoe zouden we kunnen? Als er al zoveel is gezegd, niet uit oude voorbeelden, maar voorbeelden die zo dicht bij onze belevingswereld aansluiten. Ik wist ook niet vanavond van de voorbeden van onze ambtsbroeders. Eén in rouw gedompeld en één die zich in grote moeite bevindt. En zoveel wat ik maar, en ik moet het ook onbenoemd laten, wat u in gedachten en gevoelens vanavond hebt voelen opkomen. Nog één ding. Bij de Heere zijn uitkomsten. Niet voor de dood, maar in de dood. Want we zullen allemaal eenmaal moeten sterven. Het is ons gezet als een oordeel dat God nimmer meer teniet zal kunnen doen. Maar bij hem zijn uitkomsten bij het naderen van de dood, tegen de dood. Hij is die laatste vijand die teniet gedaan zal moeten worden. En hij is ook voor de gelovigen koning der verschrikking. Wat kunnen de wateren bruisen van de doodsjordaan? Maar voor degenen die in dit leven hun doodsvonnis leden aanvaarden, dat de bezoldiging van de zonde de dood is, maar door genade zich verlost mogen weten, als een vrijgekochte des Heren, als door des Heren hand de genade belofte van Christus Jezus, het eeuwige leven. Dan is de dood niet meer een afbetaling van onze zonden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Door de nacht, hoe zwart ook, als dicht, word ik dan gebracht tot de morgen waarin de eerste stralen mogen vallen van die dag die nooit meer door een nacht gevolgd zal worden. Eenmaal verlost van de zonde, de verderfelijkheid en de sterfelijkheid, zal het geloofd, zij God, ook ongestoord kunnen worden nagevolgd. Is het uw levenslied al geworden? En dat van harte, op goede gronden, gelooft zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons weliswaar. Het zal gaan van lijden tot heerlijkheid. En zonder kruis geen overwinning. Die God, de gekruisigde, is onze zaligheid, een God van volkomen heil. Hoe liet hij dat zien? In een van de eerste geloofsgetuigen die het leven lieten. In wie het leven van de stervende Christus op Golgotha zo oplichtte. Stefanus, hij werd niet bewaard voor een verschrikkelijke dood. Maar wel in de dood gaf God hem het uitzicht. Over dood en graf heen, als onder een geopende hemel mocht hij ten hemel ingaan. Omwille van die God van volkomen zaligheid. Amen. Ja, amen.
Thank you.
voor de laatste maal tot u te naderen. We afscheid nemen van elkaar. Voorafgaande aan het definitieve afscheid van dominee Egas en zijn gezin. De eerstvolgende zondag. Scheiden ook nu onze wegen en we doen dat in het licht van uw woord. Heren, knechten komen en knechten gaan. Maar het woord van u als onze God bestaat in der eeuwigheid. En dat is geen geringe troost. Dat is al de troost waarbuiten wij het niet zullen kunnen stellen. Als in de toekomst een verkante gemeente. Als ambtsbroeders van de kerkenraad die nu de zorg van het pastorale werk ook naar zich toe zien komen, misschien wel als een dreiging, als een last. Catechetisch werk mag worden overgenomen door dominee van de Sluis uit Ameiden. En er misschien her en der ook hand- en spandiensten zullen worden verricht door deze en gene. Heren, wilt u ons ook in de komende tijd gedenken, de wacht betrekken bij uw woord en bij uw huis ook hier ter plaatse. Aanvaard onze dank, heren, voor de momenten die we vanmorgen en vanavond gedeeltelijk met elkaar mochten beleven, elk op eigen wijze, vanuit uw woord en de leiding en het belangrijkste werk van uw geest, dat mocht worden ervaren. Door deze en gene, tot prijs van uw lof en heerlijkheid. Doe genade verzoening over al onze zonden. Uw werk, Heere, behoud dat in het leven. Om de wil en het werk van de koning van uw duur gekochte kerk, die de prijs heeft betaald en de lof u heeft gewijd. In uw hand beveel ik mijn geest en het is al volbracht. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 84, de versen 4 en 6. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.